Kinhem, deel 6. Oorlog. Kibbe had in de haven van Honfleur afscheid genomen van zijn makkers op de Maravilla. Ze hadden samen een avontuur beleefd en voelden zich met elkaar verbonden. De gebeurtenissen in Bordeaux had hun band versterkt. Nu bevond hij zich al enige tijd in een schip op weg naar Parisi, de hoofdstad van deze wilaya. De grote stad doemde op uit de mist. Zijn zoektocht begon natuurlijk bij het huis van Moussa Benani. Inaya had hem verteld hoe deze zakenman Anna had geholpen op haar zoektocht naar hem. Ongeduldig trommelde zijn vingers op de reling. Eindelijk legde het schip aan en Kibbe toog onmiddellijk naar het tolhuis om informatie te vragen over Moussa Benani. Daar bleek de koopman heel bekend te zijn en het kostte, na enkele aanwijzingen, geen enkele moeite diens woning te vinden. Kibbe gebruikte de klopper in de vorm van een hand en al na luttele ogenblikken zwaaide de deur open. Een jonge man vroeg hem naar de reden van zijn bezoek. Kibbe begon aan een verhaal over de zoektocht naar zijn verloren liefde en dat zijn Anna bevriend was met de dochter van Moussa Benani. De jonge man glimlachte en nodigde hem uit binnen te komen. Hij werd naar de koopman zelf gebracht, waar hij opnieuw zijn verhaal deed. Moussa reageerde enthousiast en riep: "Wat een geweldig verhaal. Wacht even, Kibbe, dit moet ze horen." Hij klapte in zijn handen en riep: "Fatima!" Even later verscheen een beeldschoon meisje in de kamer. Haar vader wenkte haar en fluisterde in haar oor. Haar ogen werden groot en ze keek naar Kibbe. Ze sloeg haar hand voor haar mond. Daarna begon ze opgewonden te praten. "Oh, als Anna eens wist dat je hier was. We hebben samen zo naar je gezocht in Parisi. Ze was ervan overtuigd dat je hier naartoe was gegaan om de geheimen van nieuwe bouwwerken te ontdekken. We zijn alle bouwplaatsen afgeweest en hebben in de bibliotheken naar je gezocht. Ten slotte besloot ze om naar de hoofdstad te gaan. Eigenlijk hebben mijn vader en ik haar door haar vragen op die weg gezet. Ze trok de conclusie dat jij alleen voor het beste zou gaan. Dat betekende naar Córdoba." "Maar weet je waar ze nu is?" vroeg Kibbe. "Heeft ze contact gezocht?" "Nee," antwoordde Moussa. "Ik heb na de ontmoeting in Sevilla niets meer van haar gehoord. Ze wilde zo snel mogelijk naar het noorden, naar Keulen. Ze moet wel haast de landroute naar het noorden hebben genomen en dan via de Rijn naar Keulen zijn gegaan. Dat zal vast voor de troepensamentrekkingen zijn gebeurd. Nu kom je de grens niet meer over. Elk moment kan de grote oorlog met het land van de Franken uitbreken." Peinsde Fatima. "Als ze al enkele maanden geleden in Keulen is aangekomen, zal ze je daar vergeefs hebben gezocht." "Ja," vulde Moussa aan, "dat betekent dat ze het spoorbijster is, want niemand kan haar daar vertellen dat je naar Córdoba bent gegaan." "Wat zal ze dan gaan doen?" vroeg Kibbe haast wanhopig. "Tja, dat is moeilijk. Ze heeft informatie nodig." Opgewonden viel Fatima haar vader in de rede. "Dan zal ze zeker naar ons toe komen, papa." Ze jubelde het uit. "Anna komt terug naar Parisi." Moussa maande haar tot kalmte. "Rustig, Fatima. Als Anna deze kant op wil, zal ze problemen ondervinden de grens over te komen. Als de oorlog losbarst, wordt het vrijwel onmogelijk om voorbij de linies te komen. Aan de andere kant is er misschien genoeg tijd verstreken voor haar om alweer terug in Gallië te zijn. Als ik jou was, Kibbe, zou ik eerst een tijdje afwachten of Anna hier voor mijn deur opduikt." In de tijd die hierop volgde, bleef Kibbe de gast van Moussa. Fatima liep met Kibbe door de straten van Parisi. Ze wilde hem alles laten zien en alles laten doen wat zij ook had gedaan. Ook een bezoek aan de hammam stond op het programma. Kibbe kende dat fenomeen natuurlijk uit Córdoba. Hij werd door Moussa meegenomen. Ze kwamen tot de conclusie dat ze veel gemeenschappelijk hadden. Moussa sprak een tijdje met een oude vriend, terwijl Kibbe een weldadig bad nam. Toen ze elkaar weer troffen in de rustruimte, was Moussa nog vol van het gesprek dat hij zo even had. "Die geniepige Duitse keizer heeft niet alleen onrechtmatig het rijk van zijn neef Lotharius ingepikt, maar heeft ook een verbond gesloten met de Denen, die op dit moment onze kustverdediging op verschillende plekken aanvallen," bracht hij uit. Kibbe was verontrust. "Dat is slecht nieuws. Betekent dit dat de Omeyyaden deze oorlog kunnen verliezen?" "Nee, zeker niet, want zelfs als het Rijk aan twee kanten tegelijk wordt aangevallen, is de slagkracht van ons leger superieur. De nieuwe Turkse ruiterij heeft haar waarde al bewezen op slagvelden in het oosten. Waardoor is het leger van het kalifaat zo effectief? Vroeg Kibbe. Moussa dacht even na en antwoordde vervolgens: ik denk dat onze aloude beproefde methode van het oprichten van een speermuur wanneer de vijandelijke cavalerie aanvalt, zorgt voor de grootste winst. Een speermuur? Vroeg Kibbe. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat houdt in dat de infanterie in een gevechtsopstelling staat met de lansen naar de vijand gericht. Als haar cavalerie daar doorheen wil breken, kijkt de vijand lelijk op zijn neus. 3 weken later kwam er bericht van de oostgrens. Moussa zei: het zijn moeilijke tijden, Kibbe. We hebben er hier in Parisi nog weinig last van, maar aan de kust hebben ze te maken met een veelheid aan invallen door de vikingen. Aan de oostgrens is nu de oorlog losgebarsten. Ik denk niet dat Anna voorbij de linies is geraakt, want dan zou ze hier wel zijn verschenen. Wat zal ze nu dan doen? Vroeg Kibbe zich af. Hij kreeg een ingeving. Het was slechts een strohalm waar hij zich aan vastklampte. Alles was echter beter dan niets. Daarom vroeg hij: hoe is de situatie in het noorden, aan de grens tussen het Duitse Rijk en Lotharingen? Weet je dat, Moussa? Dat gebied heeft Lodewijk zich toegeëigend na de dood van zijn neef Lotharius. Hij heeft Rorik daar naartoe gestuurd om de Friezen onder de duim te krijgen. Dan is het dus makkelijk vanuit Keulen naar Dorenstad te reizen, luidde Kibbe's conclusie. Ja, gaf Moussa toe, dat denk ik wel. Plotseling daagde het hem. Denk je dat ze naar mijn neef in Dorenstad gaat om contact op te nemen? Dat lijkt me een mogelijkheid, zei Kibbe. In feite is het een strohalm waaraan ik me vastklamp. Ik heb niet veel anders. De voorbereidingen werden getroffen om af te reizen naar Dorenstad. Kibbe moest echter nog een week wachten voor er een schip van Moussa naar de havenstad vertrok. Die planning werd in de war geschopt door de vikingen. Moussa was op de Noordzee 3 schepen aan hen kwijtgeraakt en werd gedwongen zijn schema te herzien. Zelfs voor iemand als Moussa was dit een enorme aderlating. Voor Kibbe was het een ramp. Hoe kon hij nu naar Dorenstad? Hij zou over land naar het noorden moeten. Zijn gedachtenstroom werd onderbroken door nieuwe berichten. Nadat graaf Rorik met een leger Frisia was binnengevallen, was de strijd niet snel beslist. Telkens laaide er weer ergens in het gebied een vuurtje op. Wanneer Rorik dacht alles onder controle te hebben. Volgens mijn bronnen vechten de Friezen hard voor hun vrijheid, zei Moussa op een dag tegen een ongedurige Kibbe. Rorik heeft Dorenstad stevig in handen, maar verder krijgt hij steeds weer met rellen en opstanden te maken. Ik wacht eerst af hoe de zaken zich daar ontwikkelen, voor ik er weer een schip naartoe stuur. Kibbe liet zich door Moussa overtuigen te wachten tot er meer duidelijkheid was over de situatie in de Lage Landen. Terwijl de dagen vergleden in een bedriegelijke rust, bouwde de spanning aan het front zich op. Men had verwacht dat de aanvallen van de vikingen in het westen gelijk op zouden gaan met een grootscheepse aanval van de Franken aan de oostgrens. Dat was echter niet gebeurd. Naar de reden kon men slechts gissen. In het nieuwe jaar kwam die aanval alsnog. De veldslag duurde slechts 1 dag. Kibbe en Moussa bevonden zich in een uitspanning waar zij chatrans speelden. Een groepje verzamelde zich rond een soldaat die heftig met zijn armen bewoog terwijl hij sprak. Kom, zei Moussa, hij heeft het over de oorlog. Ze drongen zich naar voren om het verhaal te horen. De soldaat sprak. Het Frankische leger stond op klassieke wijze opgesteld. De infanterie was in verschillende linies in het centrum neergezet en de cavalerie bevond zich aan de zijkant daarvan, op de vleugels. De achterhoede stond onder bevel van Carloman, de zoon van de keizer. Lodewijk zelf had het commando over de voorhoede. Toen de slag begon, trokken de Seldsjoekse boogschutters zich terug voor het aanstormend centrum van de vijand en stelden zich op in de vorm van een halve maan, terwijl ze het oprukkende leger bleven beschieten. De vijand wist de discipline niet te handhaven. Soldaten begonnen zich in paniek door de constante pijlenregen los te maken uit de hoofdmacht. De vijandelijke cavalerie viel ondoordacht aan, waardoor ze in het heuvelachtige landschap in onze val liep. Lodewijk gaf toen opdracht tot een algemene terugtocht. Hierop besloot onze legerleiding tot een grootscheepse aanval. Lodewijk voorzag de vernietiging van zijn leger en besloot opnieuw aan te vallen. Carloman volgde echter het bevel van zijn vader niet op. Hij gaf opdracht terug te keren naar het basiskamp met het vermoeden dat de keizer was gesneuveld. De voorhoede en de achterhoede werden daardoor van elkaar gescheiden. Een hele vleugel werd door ons vernietigd. Lodewijk wist nauwelijks het vege lijf te redden. En tenslotte werd ook de achterhoede uiteengeslagen. Kortom, we behaalden een schitterende overwinning en Lodewijk droop met de staart tussen de benen af. De toeschouwers begonnen te juichen en te klappen. Er stond hun een grote verrassing te wachten bij thuiskomst. Ali, juichte Kibbe toen de pas aangekomen gast opstond uit zijn stoel. Kibbe en Ali grepen elkaar bij de schouders en schudden eraan alsof ze appels uit bomen lieten vallen. Ze grijnsden en sloegen elkaar op de schouders. Hoe kom je hier in Parijs terecht? Nou, was het gordroge antwoord, per schip. Fatima lachte om het ernstige gezicht dat Ali trok. Toen kon ook Ali zich niet meer ernstig houden. Hij lachte uitbundig. Ik ben op weg naar Aken voor een bilateraal overleg met Lodewijk en dacht misschien nieuws over jou te kunnen vinden bij Moussa Benani. Dus ik wacht hier op de heer des huizes en kijk nou eens, ik tref je hier zelf aan. Hoe is het mogelijk? Maar jij wist het, Fatima, en je hebt niks gezegd toen je mij binnenliet. De jonge vrouw lachte. Nee, ik was nieuwsgierig hoe de verrassing zou uitpakken. Ali lachte daarop toegeeflijk mee. Er werd natuurlijk flink bijgepraat. Tot Kibbe's verbazing kon Ali hem vertellen over de ontsnapping van Anna aan de avances van de kalif. Ali was op de hoogte van alle ins en outs aan het hof. Hoewel hij meer tijd met zijn vriend door had willen brengen, kon Ali slechts korte tijd blijven. Na de overwinning van het Omeyyade-leger was het zaak zo snel mogelijk vredesbesprekingen te beginnen en daarin was voor hem een hoofdrol weggelegd. Ze namen afscheid met de belofte elkaar weer te zien nadat de vrede was getekend.